Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Mocht er nog gasten zijn, weet dan ook dat u heel hartelijk welkom bent. Natuurlijk ook een woord van welkom aan dominee Baas. Fijn dat u er bent. En zijn broer die boven zit. Fijn om naar de orgelmuziek te luisteren. Ik heb er al van genoten. Ik neem even kort het mededelingenblad met u door. Ik wijs u even op 29 juni, dan hebben wij als raad een vervolggesprek met de drie broeders. En ik wil u vragen om dit gesprek ook mee te nemen in uw voorbeden, want dat hebben we allemaal nodig. Dan kijken we even naar lief en leed. Fijn dat zuster Bea Bakker vanmorgen toch in de kerk kan zijn. Heel fijn. En Otto, wil je de groeten van de gemeente aan Tjeko overbrengen? Dan is er een nieuwe bloemenbezorglijst voor de mensen die dat aangaat. Hij ligt op de balie in de keuken. Er zijn wel wat open plekken, want als mensen stoppen, dan hebben we eigenlijk wel weer iemand nodig. Dus als iemand zegt van nou, ik wil zo één keer in de 8-9 weken wel een bosje bloemen brengen, laat het even aan Henriette weten. Dan hebben we de afgelopen week bericht gekregen van de Unie dat de Unie en de ABC-gemeentes gefuseerd zijn. Dus dat is nu eindelijk beklonken na jaren. Dan willen we nog graag weer een keer een maaltijdproject doen. Op 11 juli is de bedoeling en daarvoor ligt ook al een lijst klaar. Dus ik zou zeggen, geef u op. De vorige keer was het echt boven verwachting, maar er kunnen altijd nog meer bij. Nou, dat is een. Dan wijs ik ook alvast op de gemeenteavond die wij op 13 juli willen houden. Er is best wel weer een heleboel gebeurd in de tussentijd. Ik zou zeggen, kom allen, want dan hoort u waar de raad zich mee bezighoudt. Volgende week zondag is er een homecoming concert. Nou, die hebben wij hier in de kerk ook wel eens gehouden. En die is in Tweede Exloërmond. Dus van harte aanbevolen. Dat waren de mededelingen. Wens ik u al een hele fijne dienst toe.
Volgens mij komen er nog een paar mensen binnen. Dus ik wacht even. Morgen. Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil worden voor God. Mag u welkom heten in Gods huis, zou ik zeggen. En in de volle afhankelijkheid ook van hem deze morgen. En mag ik ook tegen u zeggen dat onze hulp en dit samen zijn is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht, tot in eeuwigheid. Daarom, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. Wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden. Bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. Rond de tafel in de kring staat ons land de oogst voor ogen. Neem en eet, drink en gedenk. Proef hoe zoet Gods mededogen die ons schenkt in de woestijn van brood, met brood en wijn. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. Paaslicht, straal ons tegemoet. Zegen wie uw liefde doet. Licht dat dit geheim behoedt. God is goed. En vanmorgen gaat het een beetje over het licht. Er gaat stralend licht, daar gaat het vanmorgen over. En ik dacht, ja, dan moeten we daar ook van gaan zingen. Een bron van licht en leven. En dat is het liedboek voor de gemeentezang 319. Die we zingen daarvan, alle coupletten. En het is ook mooi wanneer we zo aan het begin van de dienst ook onze Heer groot maken. Dat doen we niet alleen door zingen in zijn dienst. We lezen uit zijn woord, we luisteren naar zijn woord en we bidden samen. Maar zingen, dat is ook eigenlijk een gebed. En laten we gaan zingen, twee liederen achter elkaar. En we beginnen dan met 319, Bron van Licht en Leven. En daarna zingen we nog 356, de eerste en het tweede couplet, samen in de naam van Jezus. En voor zover je dat kunt, zou het fijn zijn wanneer we dat staande zouden kunnen doen.
Amen.
Zullen we samen bidden en de zegen vragen ook over deze dienst deze morgen. Vader Hemel, zo aan het begin van deze dienst komen wij voor uw aangezicht. En we danken u, Heer, dat u ons hier hebt gebracht, hier in uw huis. In uw huis zijn we welkom, we zijn welkom bij u. En we danken u, Heer, voor uw trouw. U die nooit aflaat, Heer, de dingen die u bent begonnen en die u nooit loslaat. Heer, soms hebben we misschien wel dat we daar misschien niet alles van zien, niet alles van merken. Maar we mogen verzekerd zijn dat u er bent, hier vanmorgen in ons midden. Dat u met uw geest ook door ons zult werken. En dat u ons wilt inspireren en wilt bemoedigen. Ook voor de weken, voor de dag die weer voor ons ligt. Voor de dingen die gaan gebeuren. En we danken u, Heer, dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. Heer, dat we met elkaar mogen zingen, dat we met elkaar mogen bidden. En we bidden dat alles mag zijn tot eer van u. En grootmaking van uw heilige naam. Ja, Heer, daar gaat het om. Heer, wanneer we u groot maken, dat is toch ook ons verlangen. Heer, dat we mogen weten en ervaren dat u in ons leven bent en u komt alle dank ook toe. We danken u, Heer, voor alles wat u voor ons deed, ook aan het kruis en op Golgotha. En dat we mogen weten dat we een levende, opgestaande Heer en Heiland hebben. Heer, die de dood het kwaad overwonnen heeft, in die leeft en we mogen met u leven. En Heer, we weten ons verbonden met al die broeders en zusters die vandaag toch ook in uw naam bijeen zijn, wereldwijd. En we danken dat uw woord door de wereld gaat, mensen geraakt worden en dat u nog steeds toevoegt aan de gemeente. En we danken voor de tijd die u daarin ook ons allen er nog voor geeft. We bidden, Heer, wilt toch de dingen die niet naar uw wil waren vergeven en van ons wegnemen. We bidden dat we een zegen mogen hebben. We willen bidden een zegen over deze dienst, dat we een goede dienst mogen hebben. Heer, dat we gericht mogen zijn ook op u. En dat we de dingen van alle dag een beetje los kunnen laten ook. Zo bidden we dat alles niet verdienen, maar enkel uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We hebben een tweetal schriftlezingen deze morgen die ik graag met u wil lezen. En de eerste is uit het Oude Testament. Het is eigenlijk heel mooi eigenlijk dat je tekst van het Oude Testament en het Nieuwe Testament met elkaar kan verbinden. Paulus zei ooit, van het Oude Testament, zijn dingen zijn voor ons geschreven ter lering, ik zal niet zeggen en een vermaken, maar ter lering ook en ons op te richten en ons te stichten met een ouderwets woord. En zo zie je toch ook dat altijd het Oude Testament doorwerkt in het Nieuwe Testament en andersom ook. Dat het heel duidelijk met elkaar verbonden is. En zullen we morgen ook horen, wat Jezus' rol daar eigenlijk in is. En ik wil graag met u lezen Psalm 24. En vanmorgen gaat het over de bergen. En boven de liturgie heb ik na het neerzetten over een bergervaring. Vanmorgen gaat het ook over de bergen. En dat zul je dan wel merken. Psalm 24. En dat is een psalm van David. En heel respectvol zegt hij de dingen. Van de Heer is de aarde en alles wat daarin leeft. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Beklimmen staat in een andere vertaling. Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en zuiver van hart en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Daar valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Heft uw poorten, uw hoofden omhoog, verhef u al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. En wie is de koning? De majesteit vol majesteit. De Heer, machtig en heldhaftig, de Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit.
zingen.
Liedboek voor de gemeentezang 417. Dat is een beetje een oud lied ook. Versen 1 en 3. Op bergen en in dalen. Het is een heel oud lied al. En je leerde het vroeger al op de zondagsschool. Ook dat is al een beetje een voorbijgaand begrip. Zou ik bijna zeggen, maar toch. En het is een gedeeltelijke vertaling van het lied De Heer ist in den Höhen. En dat is geschreven ergens in 1700. Maar het past heel mooi bij de schriftlezing zo uit Matthäus. Want daar gaat het over de verheerlijking van Jezus op de berg. En in der Höhen, dat raakt nog, als je het hebt over de hoogte, der Höhen, dan raakt dat nog dichter aan de tekst die we straks lezen. Op bergen en in dalen, lied 417, de versen 1 en 3. Testament, Matthäus 17, de versen 1 tot en met 9. En in de context van dit gedeelte is dat Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En dat is het eigenlijk gedeelte. Alles gaat natuurlijk op Pasen, op kruisiging, op Pasen aan. Dat is eigenlijk waar het hele boek van Matthäus en alle evangelisten eigenlijk op uitlopen. En in dit gedeelte is het zo dat Jezus onderweg. En hij komt in Caesarea Philippi. En daar heeft hij allerlei ontmoetingen. Er wordt gezegd, Jezus zegt tegen zijn discipelen, ja, als je de mensen zo hoort praten over mij, wie zeggen de mensen dan dat ik ben? Nou, Jezus wordt vergeleken met Johannes, met Elie. En dan zegt Petrus op enig moment, u bent de Christus. En op dat van zegt Jezus, op die belijdenis bouw ik mijn gemeente. Maar het bijzondere is ook dat even later Jezus ook iets zegt dat hij moet lijden. En dan zegt Petrus, ja, maar dat zal niet gebeuren. En dan is het zo dat Jezus hem eigenlijk achter zich wegstuurt. En zegt van, nou, je kijkt alleen maar de dingen die van de mensen zijn, maar ik moet bedacht zijn op de dingen die van God zijn. En dan komt ons gedeelte wat we vanmorgen lezen. Ze zijn nog steeds in Caesarea Philippi. 6 dagen later, nadat dit allemaal gebeurd is, nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante, Jezus dus. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik 3 tenten opslaan. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En er was nog niet uitgesproken, Petrus dus, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. En ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Tot zover de schriftlezing in deze morgen. Goed af bent u en jij wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. En we zingen nog een lied voor dat overdenking. Lied 247. Het eerste en vijfde heb ik een liturgie staan, maar ik dacht misschien kunnen we het derde ook wel zingen. 1, 3 en 5. De zon met haar stralen. 1, 3 en 5 van lied 247. Luisteren naar een moment van orgelspel, gewoon om als een moment van bezinning. En ook de woorden die gesproken zijn een beetje in ons te kunnen laten landen. Altijd goed om toch ook dat even wat te bezinnen. Een berg beklimmen, dat is inspannend en vraagt kracht en uithoudingsvermogen. En misschien hebt u, misschien heb jij ook wel eens een berg beklommen. We hebben het zelf ook wel eens gedaan in Zwitserland. En dan, ja, Het is best vermoeiend, je moet echt doorklimmen. Soms heb je een ijle lucht. Maar als je dan bent, dan heb je vaak een adembenemend uitzicht. Dus adembenemend in dubbele zin. Naar boven klimmen, maar als je er bent, is het toch mooi om te zien. Dan denk je, fantastisch uitzicht. En dan zien we Gods grootheid in die bergen. Sommige mensen zeggen, zelfs wanneer ze boven zijn of die berg beklimmen, dat ze een religieuze of een spirituele ervaring hebben bij het beklimmen van zo'n berg. Zeker wanneer je de top van zo'n berg hebt beklommen. Vaak hoor je er ook wel dat het een topervaring was in je leven om bijvoorbeeld op een bepaalde berg te staan. En ik denk dat bergbeklimmers die hun beroep hebben dat misschien ook wel ervaren. En bij topervaringen dacht ik, lopen we op onze toppen? Lopen we in de wolken? Krijgen we vleugels of straalt ons gezicht misschien ook wel? Maar een berg geeft ook uitzicht en oriëntatie. Een berg is ook een plaats waar de hemel de aarde raakt. En een berg geeft ook de nabijheid van God weer. In Psalm 24 stelt David met diep respect de vraag: wie zal de berg van de Heer mogen beklimmen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En staan voor God, dat is eigenlijk een uitdrukking, vaste uitdrukking die ook voor de priesters werden gebruikt bij Israël. Als je priester als dienst had, dan stond je voor God. Letterlijk, je stond voor hem. En wie mag dan dienst doen aan God? Wie mag staan voor de altaren, laten we zeggen, het verkeer tussen hemel en aarde regelen? En het antwoord van Psalm 24 is: wie reine handen heeft en een zuiver hart heeft. Tja, daar staat nogal wat. Toen dacht ik, ja, maar niet alleen wij, maar ook die priesters voldoen daar al niet zo makkelijk aan. Priesters kunnen zich wel heiligen om voor God te staan, maar ze moeten eerst offers voor zichzelf brengen. En daarna pas voor de anderen. En de ervaring leert dat je dat steeds blijkbaar ook de priesters steeds opnieuw moest doen. Omdat priesters, ja, alle mensen, hun woorden breken. Niet altijd opbouwend bezig zijn. Niet altijd lief hebben. Niet altijd ons hart helemaal willen of kunnen geven. Toen dacht ik, dus wie mag dan nog de berg van de Heere bestijgen? Beklimmen. Toen dacht ik, alles werkt toe naar Jezus. Want hij is de priester die zich niet eerst hoeft te heiligen. Hij is een offer dat niet meer overhoeft. Hij is van een compleet andere orde. Dat lezen we ook in Hebreeën 4. En ik moest aan deze psalm denken toen ik de overdenking van Matteüs 17 voor ogen had. En deze psalm kwam er naar boven. Ik dacht, ja, wie mag nou die berg bestijgen? En als we het hebben over het beklimmen van de berg vanuit Matteüs 17, ja, het was bijna, dacht ik, ja, daar kan je 24, moet er wel bij zijn. Na 6 dagen in Caesarea Philippi er zijn geweest, neemt Jezus, neemt Petrus, Jacobus en Johannes zijn drie discipelen die hem het meest nastaan, die het dichtst bij hem staan, neemt hij mee, de berg op. En hij wil dat ze blijkbaar iets heel bijzonders gaan meemaken. En ik dacht, waarom zou dat nou zijn? En misschien is daar een voorzichtig antwoord op te geven, dat ze dan misschien beter zouden begrijpen wie Jezus daadwerkelijk was. Wie hij nou echt is. En dat is na 6 dagen. Na 6 dagen in Caesarea Philippi. 6 dagen. En dat doet ons ook herinneren, misschien ook niet, maar er staat ook iets in Exodus 24. De heerlijkheid van Yahweh rustte op de Sinaï en de wolk bedekte de berg 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij, Yahweh, Mozes vanuit de wolk. Allemaal symbolieken die steeds weer terugkomen, oude en nieuw testament. Jezus neemt zijn 3 discipelen mee de berg op. Welke berg dat is, dat weten we niet. Matteüs, nog een van de andere evangelisten, die zeggen daar iets over. Maar volgens de traditie zou het de berg Tabor kunnen zijn. En dat al gezegd, een berg is een plaats waar de hemel de aarde raakt. Het beeld in de Bijbel voor de ontmoeting tussen God en de mens. En zelfs als er geen berg is, proberen mensen bergen te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van Babel, de torenbouw. Maar we kunnen ook denken aan die ontmoeting tussen God en mens als we praten over Mozes en Elia. Die eigenlijk een hele indringende godservaring hadden op de berg Sinaï en op de Horeb. Maar we kijken ook naar Jezus. Hij ging de berg op om te bidden, om een ontmoeting te hebben met zijn vader. En in Matteüs 5 gaat het over de bergreden. Gaat de berg op om allerlei dingen aan de mensen te vertellen. En dan gaat het over het koninkrijk van God. En Petrus, Johannes en Jacobus, Jezus, hij nam ze mee de berg op. Maar ze zijn er later ook bij de Olijfberg, wanneer het richting Pasen gaat. Ze zijn, zou je kunnen zeggen, getuigen van Jezus luister, maar ook van zijn ontluistering later. En als we niet in dit evangelie lezen, maar bijvoorbeeld in Lucas' evangelie, dan is het opvallend dat zowel op de Olijfberg als deze berg, dat die discipelen in slaap vallen. Heel bijzonder. En toen dacht ik, dat betekent eigenlijk dus dat Jezus alleen blijft aan het eind. En zo blijft zijn goddelijke luister, maar ook zijn verschrikkelijke kruisiging toch ook een soort, uiteindelijk, een mysterie voor de mens. Op een moment suprem zou je kunnen zeggen, waren ze er niet bij, niet bewust. En op die berg, er gebeurt nog iets bijzonders. En we hebben dat genoemd de verheerlijking van de berg. Oftewel, transfiguratie heet dat. En dat is eigenlijk een betere typering, want Jezus veranderde inderdaad van gedaante. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. In het Grieks staat daar het woord metamorfose. Ja, en dat woord dat kennen we eigenlijk wel. Metamorfose. Als je daarover nadenkt, gaan er misschien allerlei dingen door je hoofd. En waarschijnlijk denk jij niet gelijk aan dit verhaal van Jezus op de berg. Ik denk dat we vaak associëren met een soort make-over, compleet make-over van een huis, maar ook misschien van je uiterlijk. Botox, verjongingskuren. Ik dacht, ja, als je erover nadenkt, zijn we blijkbaar heel erg ontevreden over ons uiterlijk. En misschien is dat wel heel menselijk, van alle tijden. Maar het verschil nu is, dacht ik, ja, de maatschappij en de influencers geven zoveel druk op het leven, dat ons ideaalbeeld wordt opgelegd. Ja, waar we misschien bewust of onbewust aan willen voldoen. Je wil erbij horen. En je moet heel sterk in je schoenen staan als je daar niet in meegaat. Zo later de nieuwste, ik heb gisteren nog even gekeken, er zijn inmiddels 7 nieuwe make-over filters, make-up look filters, zijn beschikbaar op social media om de gebruikers om er onberispelijk uit te zien. Maar dan hebben we het over Instagram, dan hebben we het over TikTok en alle andere dingen meer. Zie je er fantastisch uit, maar ja, ik dacht, en hoe zit dat dan in het echt? Op dit moment is het zelfs zo dat veel mensen vanwege dit feit eigenlijk niet eens meer fysiek contact met de ander durven te zoeken, maar dat dat vaak allemaal via social media gaat. En dat heeft misschien ook wel te maken met, ja, zal ik in het echt hier niet tegenvallen, of wat moet ik eigenlijk zeggen? Maar voor de ouderen is er ook wat. Er is een teenage filter. Waarmee je een puberversie van jezelf te zien krijgt. Die is er ook. Mensen krijgen een jeugdfrisse uiterlijk. Stralen dus. Maar het probleem is, en dat is echt een serieus probleem, wanneer je jezelf later terugziet, dan word je geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. En dat roept hele heftige emoties op bij mensen. Dat zijn de problemen waar we deze tijd mee bezig zijn. Kortom, al dit uiterlijk gaat misschien wel iets dieper dan alleen je uiterlijk, maar gaat het over het welbevinden van wie je bent als mens of als jongere. Maar in dit schriftgedeelte, als het over de gedaantewisseling en verandering gaat van Jezus, wordt als het ware het lijden en het sterven en het kruis verbonden met de heerlijkheid die hem daarna wacht. En wat is dat dan? Dat is, de Zoon gaat weer naar huis. Zijn taak op aarde is volbracht. Jezus zegt dat zo in zijn hoogpriesterlijk gebed. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij hebt gegeven te doen. En nu? Verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, eer de wereld was. En dat laatste stukje, voordat de wereld was. Als je dat op je in laat dringen. Dat betekent dus dat er een hele situatie was voordat de aarde werd geschapen. Op die berg zelf veranderde fysiek niet zoveel aan Jezus. Alleen konden de discipelen hem nu zien. En dat zien heb ik hier met hoofdletters. Zien, kunnen hem zien zoals hij werkelijk was. De stralende zoon van God. Die als mens op aarde leefde. Maar tegelijkertijd behoorde tot een hogere werkelijkheid. De discipelen die kregen een unieke inkijk om Gods heerlijkheid in Jezus te zien. Ja. Zoals gezegd, de gedaantewisseling die bestaat niet uit de verandering van gestalte, maar daarin dat het menselijk aangezicht van Jezus begon te stralen. Als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En je zou kunnen zeggen dat Jezus hier verschijnt al als de verheerlijkte Heer, alsof het al Pasen geweest is. Allemaal wonderen die daar gebeuren. Maar het stopt niet. Want bij die verwondering, bij die verheerlijking op de berg, er gebeurt iets wat ons menselijk verstand te boven gaat. Daar verschijnen twee hemelse gestalten, Mozes en Elia. En zij spraken met Jezus. En ik dacht, je moet je dat voorstellen. Ik denk dat moet een overweldigende ervaring zijn geweest. Een fysieke overrompeling van hetgeen alles overhoop haalt bij Petrus, Jacobus en Johannes. Die je niet zomaar in kunt passen in de geordende wereld waar je in leeft. Het geordende plaatje van je wereld. En ik dacht, misschien herkennen we iets van een overrompeling die ons ook kan overkomen. Bij ziekte opeens. Maar in positieve zin ook bij een niet verwachte voldoende voor je toets of voor je examen. Maar ook de huiver die we misschien voelen als we lezen en horen over een scheepsramp van het vluchtelingen voor de kust van Griekenland. Of bij de machteloosheid, bij het zoveelste bericht wat we uit de Oekraïne horen. En toen dacht ik, hoe overleef je dit allemaal? Hoe overleef je dit nou allemaal? Tja. Wat er besproken werd tussen Jezus, Mozes en Elia, dat weten we niet. En er wordt sowieso niet zoveel gezegd in dit gedeelte. En dat is misschien maar goed ook, want het mysterie mag er ook wel zijn. Maar wat wel zo is, Mozes en Elia, dat zijn de vertegenwoordigers van het Oude Testament, van de wet en de profeten. En door hun verschijning op dit tijdstip wordt de heilshistorische betekenis van Jezus naar Jeruzalem te meer zichtbaar. Want ik denk dat is juist de realisatie van Gods heilsplan. De vervulling van de wet en de profeten. In Jezus lijden, sterven en opstanding komt het allemaal samen. Wordt het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar verbonden. Ja. En toch, het spreken tussen God en de mens is niet helemaal ongewoon in de Bijbel. Want we lezen wel vaker over een openbaring van God aan mensen en daarop volgende gesprek. Bijvoorbeeld het gesprek wat Abraham had met God over Sodom en Gomorra. Maar misschien denk ik ook aan de gesprekken die God had met Job, met Jona, met Mozes. Maar ook Maria had een gesprek met de engel Gabriel. En toen dacht ik, hoe meer je naar die Bijbel kijkt, als je daarop inzoomt, hoe meer verhalen je feitelijk vindt over gewone mensen die letterlijk met God spreken of zijn stem vernemen. En dan deze ontmoetingen met God worden samengevat en vinden het hoogtepunt, denk ik, in datgene wat we vanmorgen hebben gelezen. In het verhaal van Jezus' gedaantewisseling. En ik dacht, je kan misschien eraan twijfelen of die gesprekken er allemaal waren. Maar misschien kan dit verhaal, deze openbaring zou je kunnen zeggen, deze gebeurtenis om misschien helpen te geloven dat de communicatie tussen de hemel echt mogelijk is. Ja. En Petrus. Petrus gaat door. Petrus wil 3 tenten maken. En over dit gedeelte blijft altijd een beetje de vraag hangen hoe de discipelen nou wisten, Petrus nou wist dat er 2 gestalten waren. Elia en Mozes. Mozes en Elia. En opnieuw wordt dat ons niet verteld. Maar misschien mag je er iets van zeggen dat het is dat die kennis op dat moment was. En niet later pas aan hen werd medegedeeld. Misschien wisten ze het ook wel intuïtief. Ja, wie zal het zeggen? En werd het later bevestigd. En Petrus wilde dus 3 tenten maken. En die tent die in de Bijbel staat ook symbool voor de nabijheid van God bij zijn volk. Ja, en het staat er zomaar. Petrus wil 3 tenten maken. En ik dacht, waarom zou hij nou 3 tenten daar neer willen zetten? Misschien wil Petrus nog wel een tijdje op die berg blijven. En ik dacht, wie niet? We willen toch allemaal een bijzondere topervaring zo lang mogelijk vasthouden. Ja, en ik dacht, misschien hebben we dat ook wel nodig. Om het een beetje vol te houden. Sterker nog, een mens heeft naar mijn mening in zijn leven vooral 3 dingen nodig. Hou vast, een rots waarop je kan steunen, waarop je leven rust. Uitzicht of perspectief, waarop je je richten kunt. Of een visioen, een beetje warmte, genegenheid die je hart blij maakt. Ik dacht, dat kan je samenvatten in 3 woorden. Je kent ze wel, geloof, hoop en liefde. Ja, Petrus, die wil op die berg blijven. Misschien wel met verlangen om de aanwezigheid van Mozes en Elia te verlengen. Of misschien leefde bij hem ook wel de vraag, dacht ik. Waarom zou Jezus die moeilijke weg naar Jeruzalem moeten gaan? Waarom al dat lijden? Waarom zo onschuldig sterven? Kunnen we het niet houden zoals het nu is? Zo is het toch goed? Veranderingen vinden mensen lastig. Als mensen niet begrijpen en weten waarom iets verandert, dan hebben we ook geen enkele reden om daar verandering, om die te omarmen. En ik denk zomaar dat ik niet de enige ben die daar zo over denkt. Die het onderschrijft. En misschien gold dat ook wel voor Petrus. Maar op dit moment begreep Petrus nog niet dat de komst van de Christus in deze wereld was. Verkondiging van Gods koninkrijk. En een verstoorde relatie tussen God en de mens te herstellen. Die ontstaan was door de zonde van de mens. Sterker nog, ik denk dat Petrus hier opnieuw blijk geeft Gods heilswerk niet te bevorderen. Zoals het al eerder, zoals ik straks ook noemde, in het gedeelte wat hiervoor zit. Waar het gaat over dat Jezus over zijn lijden sprak en Petrus tegen hem zei dat het allemaal niet zou gaan gebeuren. Jezus noemt hem een struikelblok. En denkt niet alleen aan dingen van de mensen, maar niet aan dingen van God. Dat staat in hoofdstuk 16 hiervoor. Hier bewijst Petrus eigenlijk dat hij nog niet gereden is om samen met de profeten, als het ware, over Gods koninkrijk en het lijden van Christus te spreken. Later in de Petrusbrief, als we die lezen, zien we dat hij het begrepen heeft. Ja, en misschien was het nu wel een soort wanklank in die hemelse omgeving. Maar dan zien we dat de Heere God als het ware ingrijpt. Petrus krijgt geen antwoord, maar de Heere God overschaduwt hen allen in een lichtende wolk met de woorden: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. Een wolk. Beeld van Gods aanwezigheid en Gods ontmoeting uit het eerste, uit het Oude Testament. Gods wolk gaat voor. Overdekt, omsluit, omarmt Jezus met de stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En hier horen we volgens mij uit Gods mond de diepere zin van dit alles. Namelijk de natuurlijke en de eeuwige betrekking tussen de Zoon en de Vader aangeduid. Gods Zoon is een grote profeet van wie Mozes in Deuteronomie 18 al sprak. En juist nu voor zijn lijden en de dood maakt de Heere God openlijk bekend dat hetgeen Jezus spreekt en overeenkomstig ook doet, dat dat de waarheid is. Luister naar Jezus, want Hij is het woord. In Hem spreekt God zelf en in Hem komt God ons tegemoet. Bevrijdend en verheerlijkend. En ik dacht, dat is toch de kern van ons geloof. Maar waar moeten we dan naar luisteren? Waar moeten we zijn om Jezus te horen? Hier in de kerk of buiten de kerk? Luister naar de stem van onze geweten. Appel dat een buur, een vreemdeling of een vluchteling op ons doet. Ik weet niet of er één antwoord is. Misschien mogen we het wel zo zeggen, hier in de kerk, hier komen we samen rondom Gods woord. Verbonden door het geloof in Jezus Christus. Hier ontmoeten we bij de avondmaalviering onze Heer, die tot ons wil komen. Tot ons spreekt en ons van de duisternis naar het licht brengt. Tenminste, dat kan. als ons hart openstellen en oefenen in het luisteren. En daarbij, dacht ik, het verhaal van die gedaantewisseling van Jezus stelt ook ons voor een hele belangrijke vraag. Houdt mijn ervaring bij het avondmaal, in het gebed, of terwijl ik de Bijbel lees, ook in dat ik de invloed van Jezus onderga en handel ik daarna in het dagelijks leven? En is het zo dat ik iets kan horen van de hemel en ik kan veranderen door wat ik hoor? Durf ik het echt binnen te laten komen? Als dat gebeurt, dan bemerk je soms een aanwezigheid waarvan je gezicht misschien gaat stralen. Ik dacht, ja, op de berg worden de tenten niet gebouwd. Je kan er blijkbaar niet blijven. Jezus daalt af, een woestijntocht, terug naar de harde realiteit, een kruisweg. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Een kwetsbare mensengestalte. Maar Jezus gelaat straalde en er klonk een stem. Een menselijk gelaat, het menselijk gelaat. Dat is de eerste waarheid, de eerste taal, zei de Joodse denker Emmanuel Levinas. En hij zei, we geloven in het geheim dat er één mens op aarde was in wie het gelaat van de eeuwige zichtbaar is geworden. Zijn leven is bekend. Zijn woorden zijn bewaard. Dit woord. Wat u de minste van mij hebt gedaan, hebt u mij gedaan. En het gelaat, broeders en zusters, is iets anders dan je gezicht. Je gezicht heeft onderdelen. Neus, ogen, oren. Maar je gelaat straalt iets uit. Ben je gelukkig, ben je ongelukkig, we kunnen het zien aan iemand. Daarom is het gelaat ook een prachtig woord, zegt emotie, de blijdschap, de verdriet. Het is zichtbaar in je gelaat. Ik sluit af. Ook de drie leerlingen, discipelen, dalen af naar de plaats van Gods heerlijkheid naar de aarde. Naar het dal waar alle moeite en alle problemen van het dagelijks leven weer ook op hen lagen te wachten. En ons leven speelt zich niet constant op die berg af. Maar meestal zijn het dagelijkse leven waar alles zo gewoon lijkt. En beslag genomen worden alle dagelijkse dingen. Wat niet altijd een topervaring is. Maar op bergervaringen mogen we teren. En mag ook een richtingaanwijzer zijn in ons leven. Kunnen ons helpen wanneer we een beetje in het dal zitten. En vanmorgen hebben we iets kunnen horen en lezen wat een bergervaring teweeg kan brengen. Ook misschien in ons persoonlijk geloofsleven. Wat die ervaring kan uitwerken, hebben we vanmorgen gehoord. En is het ook belangrijk om Jezus te blijven volgen. En op dit moment, op zo'n moment, kunnen we tot gebed komen en ervaren dat God op een of andere wijze antwoord geeft. Zoals Jezus lang geleden op de berg een stem uit de hemel hoorde: dit is mijn geliefde zoon. Zo mogen wij onszelf ervaren als Gods veel geliefde kinderen. Maar je moet het wel willen zien. Amen. Zullen we danken en bidden voor deze en voorbeden doen? En mag ik u daarin voorgaan? Ja, Heer, zo mogen we opnieuw voor uw aanzicht komen. En we danken u, Heer, voor het woord dat we vanmorgen mochten horen. En wat is het bemoedigend en versterkend, Heer, dat we mogen weten dat u er bent. Heer, en dat we iets mochten zien, mochten proeven, wat het is om te weten dat u straalt en dat u zoon van God bent en wat dat inhoudt. Heer, en dat dat een weergave is van een wereld die wij niet kennen, maar we eens hopen wel te zijn. En we danken u voor uw trouw. En wat zijn dat mooie woorden waarin u sprak? Je hoeft niet bang te zijn. Nee, we hoeven niet bang te zijn. We mogen bij u horen. Heere God, u bent zo groot, zo machtig. En dat gaat ons verstand ver te boven. Ik denk dat we nooit kunnen bevatten, Heer, wat het betekent wie u bent, wat u doet, de schepper van de hemel en de aarde. En alles wat erin is. En we bidden, Heer, laat ons niet los. Ook in deze wereld waarin zoveel dingen gebeuren om ons heen, als we praten over, als we de media zien, als we het hebben over oorlog, over geweld, over honger en dorst. We horen veel over Oekraïne, over Rusland. Maar we kijken naar Oeganda, het geweld wat daar gebeurt. En er zijn zoveel andere plekken in de wereld waar mensen elkaar zoveel verdriet en zoveel ellende aandoen. Uit machtsdenken, uit wraak of wat dan ook. En we bidden, Heer, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over ons. En verander de harten, Heer, van mensen die daarin ook verantwoordelijkheid dragen, leiding geven, besluiten overnemen. Heer, soms schieten woorden gewoon tekort. Want u ziet alles, u weet alles. Mensen maken keuzes. En dat doen we ook in ons eigen leven. We maken keuzes, Heer, omdat u ons daarvoor ook zo hebt geschapen dat het kan. Maar help ons, Heer, toch ook de goede keuzes te maken in ons leven. Als kind van u, in de dingen die om ons heen, op school, thuis, op het werk. Heer, misschien wanneer we gepensioneerd zijn en thuis zijn. En er komen zoveel dingen op ons af. Geef toch wijsheid. En we danken u, Heer, voor deze morgen. En we bidden voor de mensen onder ons, Heer, die niet makkelijk hebben. Die ziek met ziekte te maken hebben of met verdriet. Misschien ook wel eenzaamheid. We bidden of u een God van nabij wilt zijn. En we beseffen ook wel, Heer, dat niet iedereen in alles beter wordt, beter kan worden. Maar we bidden ook in de moeilijke omstandigheden van ons leven. Wilt u met ons gaan? Wilt u ons laten voelen dat u bij ons bent? Wil steun en kracht geven? Tegelijkertijd danken we ook, Heer, voor de goede dingen die u geeft en schenkt in ons leven. Aan gezondheid, aan werk, aan plezier. Omgaan met elkaar, kinderen en kleinkinderen. Ook die dingen gebeuren gelukkig. Nog voldoende. En we danken u daarvoor. En ook naar u toe, dankbaarheid is ook op zijn plaats, ook in deze dingen. Heer, zo bidden we of u met ons wilt gaan. Ook als we straks van hier gaan, als we onderweg zijn, wil ons behoeden en bewaren. En we bidden toch ook dat we bij een volgende gelegenheid elkaar weer, kon het zijn, een goede gezondheid weer mogen zien. En we danken u, Heer, voor deze morgen. Voor alles wat u ons te zeggen had. Bemoedigd en versterkt mogen we van hier gaan. Help ons, Heer, te zien wie u bent, wat u doet in mensen leven en ook wil doen en doet in ons leven. Heer, we bidden alles niet verdienen. Maar enkel uit genade bidden we dit. En we bidden dat in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zijn gekomen aan het eind van deze dienst deze morgen. Fijn dat u er allemaal was vanochtend. Een beetje warm, maar volgens mij was het allemaal nog prima uit te houden hier. En fijn dat u er allemaal kon zijn vanmorgen. Broeder, bedankt voor het geluid en alle dingen die je toch weer verzorgd hebt. De andere broeder, letterlijk en figuurlijk, bedankt voor het meespelen en begeleiden van de dienst deze morgen op het orgel. En voor hen die straks voor ons voor de koffie zorgen. Fijn dat dat allemaal gebeurt. En ik hoop dat we nog even met elkaar kunnen praten over allerlei dingen van het leven die ons misschien bezighouden. Misschien over nu voor de dienst van vanmorgen. Maar voel je zich vooral ook uitgenodigd om even te blijven zitten. En als ik dat zo zie elke keer, dan gebeurt dat ook wel. Het is geen verplichting natuurlijk, maar kijk. We gaan als volgt afsluiten. We zingen zometeen eerst twee coupletten uit liedboek 475, 1 en 3. En terwijl ik het gisteren nog doornam, toen dacht ik, volgens mij zong ik dat de vorige keer ook als slotlied. Ik dacht, moet ik het nog veranderen of niet? Maar ik denk, laat me staan, want het gaat allemaal over het licht van morgen. En ik dacht, dat is toch wel toepasselijk. En bovendien is het altijd mooi om te zingen. Dus dat gaan we eerst doen, versen 1 en 3 van lied 475. Ik wandel in het licht met Jezus. Daarna wil ik graag de zegenbeden over u uitspreken. En daarna zingen we nog het vierde couplet van 475. En voor zover dat kan, stel ik voor dat we dat proberen staande ook te doen. Zingen en de zegen ontvangen. Lichtvoetig, zachtmoedig, op zoek naar de liefde in gezelschap van de Geest. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Wandel in het licht.